Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 66, het vierde vers, loof den Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. 66, het vierde vers. De schriftlezing is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, 2 Timotheus 1. Na de schriftlezing zingen we het 18e vers van Psalm 9 en daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden, uw gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder welke is Phygellus en Hermogenes. De Heere heeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want die heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastiglijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in dien dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 1 en daarvan het 12e vers, het tweede deel, 2 Timotheus 1 vers 12b, waar het woord van onze tekst luidt: want ik weet wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Buigen we ons eerst voor de Heere en vragen wij hem om zijn zegen. Heere, het is ook in dit middaguur dat we ons in uw huis mogen bevinden en dat wij hier, alvorens te gaan luisteren naar uw goddelijk woord, samen voor uw heilig aangezicht stellen. Dat wij samen willen zoeken om die zegen, die u alleen geven kunt. Wij zijn mensenkinderen die zo afhankelijk zijn van u. We zijn dat in ons natuurlijk, in ons aardse leven al. We zijn dat heel bijzonder ook als het gaat om de geestelijke dingen. Wie zal zichzelf een ander hart geven? Wie kan zichzelf of een ander begiftigen met de gave van het waarachtig geloof? Wie kan zichzelf leren bidden? Wie kan al die dingen doen, Heere, die zo nodig zijn om werkelijk u de Heere te mogen kennen en een nieuw leven te leven? Wie zal tot die dingen in staat en daartoe bekwaam zijn? Ach, Heere, wij zijn van onszelf mensenkinderen en daarmee is eigenlijk alles gezegd. Mensenkinderen dan ook nog na de val, verloren, niet alleen zwak en afhankelijk, maar ook nog een keer onwaardig. En zelfs naar uw eigen getuigenis en wat een geweldig oordeel ligt daarin besloten, verdoemelijk, de ganse wereld, verdoemelijk voor God. Heren, dat is het woord dat u gesproken hebt en dat is de waarheid, want alles wat gij zegt is de waarheid, hoe hard het ook is en hoe ernstig het ook is. En hoe verschrikkelijk als wij het goed beseffen. Maar het is de werkelijkheid dat de ganse wereld, wij daar ook bij begrepen, voor u, o heilige God, verdoemelijk zijn. O, wij bidden van u dat we die nood mogen zien. En dat we vanuit die nood ook nodig krijgen dat middel dat gij gegeven hebt tot redding. Tot verlossing uit die verschrikkelijke situatie. En u hebt toch voorzien, Heere. U hebt toch uw Zoon gegeven. U hebt toch ook uw Geest gegeven. En u hebt ook uw Woord gegeven waarin we van deze dingen mogen horen. En u geeft ook de prediking van dat woord. Ach, mag de prediking van vandaag dan dienstbaar gesteld worden tot heil en zaligheid van verloren mensenkinderen. En mag de weg die gij ontsloten hebt, de deur die gij geopend hebt, niet alleen gezien worden, maar mogen zondaren ook door die deur binnentreden en mogen ze op de weg die ten leven leidt leren gaan. En als gij onze voeten op die weg hebt gebracht, Heere, houd ons dan ook op die weg en leid ons op die weg en richt gij onze schreden, opdat we voort mogen gaan op dat pad dat de verstandige naar boven voert. Heere, geef dat wij in onze nood en ellendigheid dan ook inderdaad iets mogen gaan beseffen voor het eerst of bij vernieuwing van de noodzakelijkheid van die zaligmaker die gij gegeven hebt. En niet alleen van zijn noodzakelijkheid, maar ook van zijn gewilligheid. Want we hebben toch te doen met een gewillige zaligmaker. Die het zelf gezegd heeft, al wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En die het ook in de dagen van zijn rondwandeling op aarde bewezen heeft. Dat mensen met al hun nood en ellende, met hun zonde en met hun schuld bij hem welkom waren. O zeker, Heere, u hebt het menigmaal willen beproeven. U hebt de verhoring verschillende keren uitgesteld, maar dat werd bij u nooit afstel. Als u uitstelde, als u de beproevingen zond, dan was dat om het gebed te intensiveren en het geloof te versterken en om toch aan te blijven houden bij u. Maar u hebt tegelijkertijd, terwijl u als het ware met één hand de gevraagde genade terughield, met de andere hand ondersteuning en kracht gegeven om te blijven worstelen en te blijven bedelen en te blijven aanhouden. En toen hebt u het ook bewezen bij allen die tot u kwamen, dat u een waarmaker van uw woord bent. En u hebt er niet één leeg teruggestuurd, of ze moesten komen als rijken en verrijkten, die zond u terug, ja, en die zendt u nog terug. Aan hen kunt u ook niets kwijt. Mogen er vandaag velen zijn in ons midden, Heere, die als behoeftigen, als leeggemaakten, als nooddruftigen tot u de toevlucht nemen. Om dan ook te ervaren de waarheid van die psalmregel die we al in onze mond gehad hebben. Nooddruftigen vergeet God niet. Heere, bewijs dat uit genade, ook tijdens de verkondiging van uw woord in dit avonduur. Als wij samen mogen luisteren naar een getuigenis dat apostel Paulus van zichzelf mocht geven, waarbij hij iets van zijn eigen innerlijk naar voren bracht. Heere, wij bidden u, leid ons in de overdenking van uw woord door uw Heilige Geest. En geef ons inzicht in de schriften, zodat we in het spreken, maar ook in het luisteren, verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. Geef bekwaamheid om het woord op de rechte wijze te verkondigen. Geef aandacht in het midden der gemeente. Geef heilige belangstelling. Laten we niet met allerlei dingen bezig zijn, Heere. En laten we de gelegenheid die u ons geeft niet laten passeren ongebruikt. Kerkdienst is toch al zo gauw voorbij. En als we de gelegenheid hadden om nu te horen wat tot onze vrede dient, en we hebben die gelegenheid niet gebruikt, maar we hebben ons bezig gehouden met allerlei andere zaken, dan zal dat woord aan ons voorbij gaan. En erger, dan zal dat woord ook nog een keer tegen ons getuigen. Heren, doordring er ons ook van dat we op heilige grond zijn, en dat het een ernstige zaak is om onder de prediking van uw woord te verkeren. Doordring ons allen ervan, jongeren en ouderen, dat we hier in uw tegenwoordigheid zijn. En dat het hier om dingen gaat waar de wereld geen verstand van heeft. En waar we in de wereld ook geen antwoord op krijgen. En waar we in de wereld geen leiding en onderrichting krijgen. Maar dat het hier gaat om dingen waar de eeuwigheid mee gemoeid is. Om ons eeuwig wel of ons eeuwig wee. O Heere, laat Satan niet toe dat hij ons enig hinder doet. En laat onze onverschilligheid als die er in ons leven is, of ons ongeloof, of ons bezig zijn met aardse zaken, of de zorgvuldigheden van het leven ons niet zodanig beheersen dat het goede zaad verstikt wordt. En laten de vogels des hemels niet komen om het zaad weg te pikken. Maar geef gij, o God, dat het zaad in een wel toebereide aarde mag vallen, en dat het daar ook wortels mag schieten, en dat het ook vruchten mag gaan dragen van geloof en bekering tot verheerlijking van uw naam. Gedenk ons zoals wij hier zijn, zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij uw knechten aangorden en sterken met bekwaammakende genade en met getrouwmakende genade, om uw woord op de rechte wijze te kunnen verkondigen, en om het ook zo te doen, Heere, dat ze daarin getrouw bevonden mogen worden. Niet zoekende eigen eer, want dat is een gevaar dat hen bedreigt, maar zoekende de eer van hun zender. Niet zoekende de instemming van mensen allereerst, want dat is ook een gevaar dat de dienaren van het woord bedreigt, maar zoekende het heil van degene die gij aan hun zorgen hebt willen toevertrouwen. En dat is soms nog heel wat anders dan de instemming en de goedkeuring van het gehoor. O Heere, geef dat uw knechten zich ook diep afhankelijk van u mogen weten, en dat ze mogen spreken door u bekwaamd in betoning van geest en van kracht. En wilt gij zo ook in de tijden waarin wij leven uw rijk nog uitbreiden. We spreken van kerkverlating, we spreken van afval, en het is waar, Heere. We zien het allerwege om ons heen. En de tijden zijn dan in dat opzicht donker en duister. Er is wetsverlating, er is rebellie tegen u, de Allerhoogste. En onder ons volk in alle lagen is een afkeer van u, de Heere, en van het wandelen in uw wegen. Heere, als we daarop letten, dan zijn de tijden inderdaad donker. Maar Heere, het is toch voor u maar een wenk van uw alvermogen, en de dingen worden anders. Er zijn meer donkere tijden geweest. De middeleeuwen waren duister. Uw woord was gesloten. Er was geen openbare gezicht. Er was geen profetie. Er was geen of nauwelijks zuivere verkondiging van het evangelie. En als er hier en daar al eens een stem opging, dan werd hij vaak in bloed of in vuur gesmoord. En toch hebt gij toen door een goddelijk ingrijpen, door geweldige en heerlijke daden bewezen, dat u aan uw erfdeel gedenkt en dat u de banden wilt breken en dat u de duisternissen wilt opklaren. U hebt het toen bewezen, Heere. Zou u het ook nu in onze tijd nog willen betonen dat u de Almachtige zijt en dat u de machten van het kwaad weet te bedwingen en te beteugelen en dat u als de ruiter op het witte paard, o Heere Jezus Christus, ook in het laatste deel van de 20e eeuw nog voortgaat, overwinnende en opdat gij zoudt overwinnen. En laten uw pijlen dan diep mogen treffen in het hart van 's konings vijanden. En wilt gij er nog velen voor u en voor uw genade troon doen bukken en buigen. Heren, wij bidden om de instandhouding ook van uw werk. Om genade voor alle die u vrezen in een tijd van geesteloosheid, in een tijd van duisternis. Heren, mag uw kerk, mogen zij die u waarachtig vrezen, toch versierd mogen worden met de vruchten van uw geest, met een heilige en godvruchtige wandel, om zo een lichtend licht te mogen zijn in deze wereld. Wees met alle die gij over ons geplaatst hebt. Wees met degene die ons regeren, het zij op provinciaal niveau of plaatselijk of ook landelijk. Heren, wij bidden van u dat u geven wilt dat ook zij mogen beseffen zonder u niets te kunnen doen. En geef dat het getuigenis van uw woord ook mag klinken. Daar waar beslissingen genomen worden en waarover de gang van zaken onder ons volk wordt beslist. Heren, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan ons koninklijk huis. Aan onze koningin en haar man en hun kinderen. En alle die tot het huis van Oranje behoren. Versier ook hen met de vreze des Heren. Heren, wij vragen u dat u niet wilt doen naar onze zonden. Dat u ons niet vergelden wilt naar onze ongerechtigheden en overtredingen. Maar neem nog redenen uit uzelf en bezoek ons nog met uw heil. En ga onze zonden genadig voorbij. Bezoek die niet, Heere, maar bedek ze onder het bloed der verzoening. Het bloed van de Heere Jezus Christus. En mogen wij zo ondervinden, ook in deze kerkdienst, dat het nog goed is om in uw huis samen te komen, als u er zelf bij bent. En als u zelf uw tegenwoordigheid ook laat merken. En als u zelf medewerkt en getuigenis geeft aan het woord van uw genade. Doe het niet omdat we daar recht op hebben. Heren, we hebben er geen recht op. Het is ook nu verbeurd en verzondigd, maar doe het om uw naams wil. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 62e psalm en daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Mijn ziel is immer stil tot God, doch gij mijn ziel het ga zo het wil en in God is al mijn heil, mijn eer. 1, 4 en 5 van 62. De tweede brief die Paulus aan Timotheus geschreven heeft, is ook de laatste die hij in zijn leven hier op aarde geschreven heeft. Niet zo lang voor zijn einde. Hij getuigt van dat naderende einde en hij spreekt van de overtuiging dat hij binnenkort sterven gaat. In het laatste hoofdstuk van deze brief, waar we die bekende woorden vinden in vers 6, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Het is een brief die Paulus uit de gevangenis schreef. Hij is al eens een keer verhoord en in die verhoring, in dat verhoor dat plaatsgevonden heeft, heeft hij van niemand enige steun gehad. Maar, zo mag hij getuigen, alweer in dat laatste hoofdstuk, de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Mensen, zelfs zijn vrienden, lieten hem in de steek. Maar de Heere bleek een betrouwbare God. Een God die het waar maakte dat hij niets zal begeven en niets zal verlaten. Ook niet in dat uur waarin zijn kinderen zich hebben te verantwoorden voor rechters en voor stadhouders en voor koningen, zoals de Heere Jezus heeft gezegd. Bedenk dan van tevoren, maar niet heeft hij zich toegeroepen, wat gezeggen of wat gespreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden. Nu, dat heeft de apostel Paulus ondervonden. Waarom zit hij eigenlijk in de gevangenis? Omdat hij misdadiger was? Nou, dat was hij natuurlijk wel. En dat heeft hij zelf ook getuigd in de eerste brief aan Timotheus. Hij noemt zichzelf de grootste der zondaren, de voornaamste, een godslasteraar en een vervolger van de gemeente. Maar dat was niet de reden waarom hij in de gevangenis zat. De reden waarom hij gevangen was, dat was omdat er een vervolging was losgebroken tegen de christenen. Dat was omdat er geen plaats was voor het volk van de Heere Jezus Christus. Dat was dezelfde reden waarom Paulus in der tijd, in zijn eertijds, ook anderen vervolgd had. Omdat hij geen plaats gunde aan Christus en aan de naam van Christus en aan het volk van Christus. Nu moet de apostel zelf ook lijden onder die vervolging die losgebroken is. En hij heeft het niet gemakkelijk in de gevangenis. Het is een donkere kerker waar hij in opgesloten zit. En je zou zeggen, zo iemand heeft genoeg aan zichzelf. Zo iemand heeft genoeg te denken over zijn eigen nabije toekomst. Zo iemand heeft genoeg te stellen met zijn eigen lijden, met zijn eigen eenzaamheid, met zijn eigen teleurstelling. Het is ook wat als niemand je bijstaat en als niemand naar je omkijkt. En als Figellus verdwijnt en als Hermogenes verdwijnt en als Demas hem verlaat. Ja, er is er nog een paar zijn er. Daar is die Onesiphorus die hem bezocht heeft. En er is aan het eind van de brief nog dokter Lucas die bij hem is. Maar voor de rest is het stil geworden rondom de oude gevangen apostel. Nogmaals, je zou zeggen, die man heeft genoeg aan zichzelf en aan zijn eigen omstandigheden, en vooral als hij dan ook nog weet dat de dood nabij is. Maar hij denkt toch niet uitsluitend aan zichzelf. Hij denkt ook aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En met die geestelijke zoon Timotheus heeft hij te doen. Want Timotheus heeft zijn zwakheden, Paulus weet dat. Misschien dat niemand het zo goed weet als Paulus. Van de lichamelijke zwakheden van Timotheus. Van de vreesachtigheid die er bij Timotheus menigmaal is. Van de zorgen die hem overvallen. Timotheus is niet zozeer een held die te midden van de vervolging die losgebroken is overeind kan blijven. Paulus heeft begrepen dat deze Timotheus bemoedigingen nodig heeft. En daarom schreef hij ook deze tweede brief. Er is een verschil in accent tussen de eerste en de tweede brief aan Timotheus. In de eerste brief wijst de apostel Paulus Timotheus meer op zijn ambtelijke taak. En roept hij hem op om daarin getrouw te zijn en daarin te volharden. Maar toen was het kennelijk nog niet zo'n bange tijd als nu. Nu de tweede brief geschreven wordt. En al is het de apostel inderdaad ook er nu weer om te doen om Timotheus tot getrouwe ambtsvervulling op te roepen. In deze tweede brief ligt het accent toch meer op de bemoedigingen aan de persoon Timotheus. om inderdaad niet alleen in zijn ambt, maar ook in zijn persoonlijk leven moed te putten. Moed omdat de Heere getrouw is, omdat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. En zo is deze brief een brief die geschreven is op een vaderlijke toon aan de geestelijke zoon van de apostel, voor wie hij zo weinig kan doen. Hij kan hem niet bezoeken, hij kan niet naar hem toe, hij zit gevangen en hij heeft zijn bewegingsvrijheid verloren. Timotheus kan ook niet zomaar naar hem toe komen. De enige middel om met elkaar in contact te blijven is correspondentie. Wel nu, dan gebruikt de apostel deze brief om Timotheus een hart onder de riem te steken en hem te zeggen dat hij, wat de omstandigheden dan ook zijn, altijd op God aan kan. En dat bewijst de apostel door iets uit zijn eigen leven, uit zijn eigen geloofsvertrouwen op schrift te stellen en dat Timotheus mee te geven als een bemoediging. En dat vinden we in de woorden van onze tekst. Hij heeft daar gezegd in vers 11 dat hij een prediker en een apostel en een leraar der heidenen is door goddelijke aanstelling, om de boodschap te brengen van zonde en van genade, om de boodschap te prediken van de Heer Jezus Christus, die, zoals hij in vers 10 gezegd heeft, de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Maar, en daar hebt u de consequentie daarvan, dat was nog zo'n geringe zaak, niet om een prediker van het evangelie te zijn en een apostel en een leraar der heidenen en met die boodschap van Gods genade in Christus de wereld door te trekken, want het is juist om die oorzaak dat hij de dingen leidt die hij nu moet ondergaan. Het is om die oorzaak dat hij, zoals hij in vers 9 van het tweede hoofdstuk zegt, dat hij verdrukkingen moet leiden tot de banden toe als een kwaaddoener. En dat leidt mij tot de gedachte dat hij tussen het geboefte van Rome opgesloten zit, alsof hij daar thuis hoort. Alsof hij ook zo'n misdadiger, zo'n boosdoener, zo'n kwaaddoener is. Ze hebben hem in dat gezelschap ondergebracht. En dat valt nog niet mee voor een mensenkind. Maar niettemin, ik word, zo zei hij in vers 12, niet beschaamd. En waarom niet? Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dat is de reden dat de apostel niet beschaamd is. Ook al moet hij lijden, ook al wordt hij veracht en verdrukt, ook al is hij in banden, ook al wordt hij behandeld als een kwaaddoener, toch niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. Wien ik geloofd heb, wie bedoelt de apostel daar dan mee? Het is uit het woord van onze tekst en eigenlijk ook uit het tekstverband niet helemaal met zekerheid te zeggen of de apostel hier denkt aan de Heere, aan God, of dat hij meer bijzonder denkt aan de Heere Jezus Christus. Ik zelf denk het laatste, maar ik kan het niet bewijzen. Maar het is misschien ook niet zo belangrijk om die vraag te beantwoorden. Misschien heeft de apostel zowel God de Drie-enige als heel bijzonder de Heere Jezus Christus in gedachten als hij zegt, want ik weet wien ik geloofd heb. In ieder geval zal het wel zo zijn dat als hij bedoelt zijn vertrouwen op God, dat hij dat vertrouwen, en dan kan het ook niet anders, oefent in en door de Heere Jezus Christus. Nu, hem heeft hij geloofd, zo staat er. Wie is dat dan? Wie is die God? Wie is die Christus? Wie die God is, daar heeft de apostel in het gedeelte wat we gelezen hebben een paar dingen van gezegd. U zou natuurlijk vanuit de schrift heel veel daarover kunnen zeggen, maar laten we ons beperken tot het directe tekstverband. En dat wil zeggen, dan blijven we in dit eerste hoofdstuk van de tweede brief aan Timotheus. Wie is die God, wien Paulus geloofd heeft. Dat is die God waarvan hij in vers 9 zegt dat hij ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Nou, dat zegt al veel, vindt u niet? Wie is die God wien Paulus geloofd heeft? Dat is de zaligmaker. Dat is die God die roept. Dat wil zeggen die krachtdadig en onwederstandelijk roept. En die door dat goddelijke krachtdadige roepen mensen tot een nieuw leven brengt. En waarom doet deze God dat? Waarom maakt hij zondaren zalig in de weg van de onwederstandelijke roeping? Hij maakt ze zalig op grond van zijn eigen voornemen. Het is de God van het eeuwig welbehagen. Het is de God van de verkiezende liefde. Het is die God die voor de grondlegging der wereld zondaren heeft uitgekozen en ze aan Christus heeft gegeven, opdat Christus voor hen zou betalen en opdat Christus hen zou bewaren. Het is de God die de bron en oorsprong van alle zaligheid is. Het is de God die ook de uitwerker van het plan van de verlossing is. Het is de God die alles doet, opdat zondaren uit de duisternis zouden worden overgebracht in zijn koninkrijk, het koninkrijk van zijn licht. Het is die God, en dat zegt de apostel nu van hem, wien hij gelooft. Aan wie hij zich toevertrouwt, mag ik ook lezen. Aan wie hij zich overgegeven heeft. Bij wie hij een schuilplaats gezocht heeft. Bij wie hij een thuiskomen gezocht en gevonden heeft. En deze God is voor hem geen onbekende. Let u erop dat de apostel, als hij over zijn geloof spreekt, dat geloof ook betrekt op de persoon van God en de persoon van de zaligmaker. Hij zegt niet, ik weet waarin ik geloofd heb. Dat zegt hij niet. Hij gelooft niet zomaar in de waarheid of in een aantal waarheden. Hij gelooft niet in dingen, hij gelooft niet in iets. Maar hij gelooft in iemand. Zijn geloof is een verbonden zijn aan een persoon. Een verenigd zijn met een persoon, met deze persoon, met deze God van zaligheden, die redenen genomen heeft uit zichzelf om verlossing te werken en toe te passen. Het is met de persoon van God en met de persoon van Christus dat de apostel door het geloof verbonden is. Is dat niet het wezen van het waarachtige geloof? Ja, maar we geloven toch in de waarheid. We geloven toch in allerlei dingen die ons in het woord van God geopenbaard zijn. Gemeente, dat is daar zeker bij inbegrepen. Maar dat is het zaligmakend geloof op zich nog niet. Je kunt geloven in de leer der verkiezing. En die verdedigen tegen alle aanvallen van wat voor soort arminianisme ook bijvoorbeeld. Je kunt geloven in de leer van de volharding der heiligen en voor die leer staan. Je kunt geloven met Maarten Luther in de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen om de verdiensten van Christus en die leer verdedigen en prediken. En je kunt er diep van overtuigd zijn dat dat de boodschap van het woord van God is. En zo zijn er meer dingen, noodzakelijke dingen, die we vast moeten houden, die we in elke tijd, ook in onze tijd, zullen moeten blijven geloven en blijven verkondigen. Maar als je meer niet hebt dan een geloof in die waarheden, een geloof in het feit dat alleen de rechtvaardige, dat alleen het bloed van Christus reinigt, het geloof dat alleen door het waarachtige geloven mens gerechtvaardigd wordt en zo, als wij alleen die waarheden hebben als voorwerp van ons geloof, gemeente, dan staan we niet op het niveau van de apostel Paulus. En dan is dat ook nog niet het waarachtige, het zaligmakende geloof. Maar waarachtig geloof, dat legt verbinding met de persoon van God en van Christus. En wat is dat dan? Wat is dat dan? Geloven in God. Geloven in Christus. U voelt wel, ik zeg steeds weer God en Christus, omdat ik voor mezelf toch die keuze eigenlijk niet wil maken wie de apostel nu met de wien bedoelt. Maar dan laten we het bij beide houden. Wat is geloof in God en geloof in Christus? Dat is meer dan wat wij allemaal van nature hebben. Tenminste, ik zeg dat nu zo, maar ik denk dat ik dat wel mag zeggen, althans ik hoop dat ik dat mag zeggen. We zitten hier toch wel allemaal als mensen met wat we noemen een historisch geloof. Of is dat van sommigen van u ook nog niet eens waar? Zit u hier als een twijfelaar, als iemand die allemaal vraagtekens zet bij alles wat het woord van God te zeggen heeft? Zit u hier als iemand die in uw hart, dat zou kunnen, dat denk ik komt wel eens voor onder kerkgangers. En hun kerkgang is op zichzelf ook nog geen garantie dat het wel goed zit met het zogenaamde historische geloof. Want je kunt wetenschappelijk aan alles twijfelen en je kunt emotioneel aan alles twijfelen. En je kunt overal strepen doorheen zetten en overal vraagtekens bij plaatsen. Zijn er misschien mensen die niet eens een historisch geloof hebben? Ach, elk mens is te beklagen, maar een mens die de waarheid Gods in twijfel trekt, die is wel degelijk te beklagen. Want wat heb je dan als houvast in het leven? Als het woord van God nog niet eens waar is. En als het woord van God nog niet eens betrouwbaar is. En als je daar nog niet eens mee verder kunt. Dan grijp je aan alle kanten en overal mis. En dan is er niets meer vast wat vastheid en wat stevigheid geeft. O, laat u dan toch in ieder geval overtuigen. Het woord van God van begin tot eind. En van het eind tot het begin. Waarheid is. Maar al hebben wij dan historisch geloof en al stemmen wij dan de waarheid van de schriften toe, dat is nog niet wat Paulus hier bedoelt. Paulus heeft het ook nog over wat anders dan wat je bij sommige mensen tegenkomt, die wel eens wat van de kracht van het woord in hun leven gevoeld hebben en die wel eens onder de indruk zijn geweest en die wel eens emoties erbij gehad hebben en die wel eens echt over hun zonde hebben ingezeten en die echt wel eens een keer met een zekere honger en een zekere begeerte naar het woord gegrepen hebben en die er wat van begrepen hebben dat ze gered moeten worden. Wel rijke en heerlijke ervaringen zijn, maar wat de apostel zegt is nog wat anders. Ik weet wien ik geloofd heb, aan wie ik me overgegeven heb, in wiens handen ik me gesteld heb. Nou, wat is dat dan? Wel, dat hoeven we eigenlijk niet te vragen als we onze tekst verder lezen, want de apostel maakt dat duidelijk. Ik weet wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Wat is dat nu wat Paulus bedoelde in dat eerste stukje van onze tekst? Ik weet wien ik geloofd heb, dat is dat hij zijn pand bij God heeft gedeponeerd. Mijn pand bij hem weggelegd. Hier gebruikt de apostel een beeld. En wij kennen dat ook wel. Ik plaats het maar in deze tijd. Als je op vakantie gaat en je hebt een aantal kostbaarheden die je niet mee wil nemen, die breng je onder, die deponeer je in een safe van de bank. Je legt het weg in een instantie waarvan je vertrouwt dat het er veilig is. Die kostbaarheden. En daarom, omdat ze kostbaarheden zijn, die geef je in bewaring op een veilige plaats. Zo heeft Paulus ook iets weggelegd. Iets gedeponeerd. Zijn deposito is het eigenlijk. Zijn pand, zijn deposito heeft hij ergens weggelegd. In bewaring gegeven. In een kluis gedaan. Bij wie? Bij hem. Mijn pand bij hem weggelegd.
Op de hemelse bank heeft hij het gebracht. In de hemelse kluis heeft hij het gedeponeerd. Wat dan? Wat bedoelt hij dan met dat pand? Wat is dan wat hij weggelegd heeft? Ik denk dat de apostel daarmee bedoelt zijn ganse zaligheid. Zijn lichaam, zijn ziel, zijn werk, zijn naam, zijn reputatie. Alles wat maar van belang is voor tijd en eeuwigheid. In leven en sterven. Zijn ganse zaligheid. Paulus heeft dat aan de Heere mogen toevertrouwen. Waarom deed hij dat? Ik denk dat hij dat deed omdat hij de ontdekking gedaan had dat hij voor zichzelf nou ook in geen enkel opzicht kon zorgen. Als hij het nou eens moest doen. Als hij zichzelf eens moest redden. Als hij zijn eigen ziel moest bewaren. Als hij voor zijn eigen welstand moest zorgen. Als hij aansprakelijk was voor de vergeving van zijn zonden. Als hij moest zorgen voor een wandel in de vreze des Heren. En voor heiliging van zijn leven. Als hij moest zorgen dat hij uit de greep van de zonde bleef. En dat hij uit de macht van de duivel bleef. Als hij ervoor moest zorgen dat de dood en de dodigheid in zijn ziel zou moeten worden overwonnen. Zou hij daartoe in staat zijn? Kon hij zichzelf bewaren als de uren der verzoeking kwam? Nog voor geen ogenblik. Kon hij zichzelf bewaren als de zonde in de verleidende krachten tot hem kwam? Nog voor geen ogenblik. Kon hij de vrede met God bewaren? Kon hij zijn leven heiligen en vernieuwen? Kon hij de schuld vergeven? Hij moet zeggen dat hij nog niet eens weet te bidden zoals het behoort. Laat staan dat hij enig ander goed werk in eigen kracht kan verrichten. Hij kon ook niets. Niets voor zijn lichaam, niets voor zijn ziel, niets voor dit leven, niets voor het toekomende leven. En dan spreek ik nog maar niet eens over zijn ambtelijke werkzaamheden. Maar hij was geheel en al in zijn diepe afhankelijkheid aangewezen op de zorg. En dat wel de voortdurende zorg van een ander. En bij wie moet hij dan zijn? Naar wie moet hij dan toe? Aan wie moet hij zich dan toevertrouwen? Bij wie moet hij dan een schuilplaats zoeken? Waar kan hij dat pand dan deponeren? Waar zal hij geholpen worden ter bekwamer tijd? Waar zal hij barmhartigheid krijgen? Waar zal zijn arme ziel gered worden? Waar zal hij de vertroosting van de vergeving van zijn zonde hebben? Waar zal hij de vernieuwing van zijn leven ontvangen? Waar vindt hij een schuilplaats tegen de verleidingen en tegen de verzoekingen? Wie zal hem verlossen uit de macht van zonde, duivel en dood? En zo heeft de apostel het geleerd te vluchten tot die God waarvan hij gezegd heeft, die ons zalig maakt en ons geroepen heeft met een heilige roeping naar zijn eigen voornemen en genade. Bij wie kan hij beter terecht en waar kan hij veiliger onderkomen zoeken dan bij die God? En toen is het ervan gekomen in het leven van de apostel dat hij zijn pand bij God heeft mogen neerleggen. Zijn eigen verloren leven heeft hij in de handen van de God der zaligheid mogen leggen. En daar heeft hij vrede op ontvangen. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wat er gebeurd is, Timotheus, toen ik zo tot hem mocht gaan. En toen ik me zo in kinderlijk vertrouwen in zijn handen mocht stellen. Timotheus, die zo bang en zo bevreesd is in de vervolging die losgebroken is. Timotheus, die zo bemoedigd moet worden om vol te kunnen houden. Timotheus mag het hier uit de mond van de apostel horen. Hij mag het op het papier lezen wat de apostel daar geschreven heeft als een persoonlijk getuigenis. Ik weet wie ik geloofd heb, Timotheus. En die weg staat ook voor u open. Je mag ook je pand bij hem wegleggen. zodat je veilig bent wat er al komt. En of de hel dan al tiert en de wereld dan al woedt. En of het vlees je bestrijdt en het ongeloof in je ziel oprijst. En de eenzaamheid komt en je lijden moet als een kwaaddoener. Dan nog, dan is dat pand wat je bij hem gedeponeerd hebt, veilig. Maar u zegt, dat is nog niet zo'n eenvoudige zaak. Om je pand, om je hele geestelijke hebben en houden, om de verloren zaak van je zondaars bestaan uit handen te geven en het in zijn handen te leggen. Nee, gemeente, dat is zo'n eenvoudige zaak nog niet. En daar heeft apostel Paulus ook, al zegt hij dat hier niet, maar ergens in andere plaatsen in zijn brieven komt dat wel openbaar. Daar heeft apostel Paulus ook weet van. Dat dat zo eenvoudig nog niet is. Waarom is dat zo eenvoudig dan nog niet? Nou, dan moet je zoveel prijs geven. Zoveel wat waarde voor je gehad heeft. Zoveel waar je op geleund en gesteund hebt. Zoveel waar je op vertrouwd hebt. Je moet dat allemaal kwijtraken. Het kan niet samengaan. Je pand bij de Heere neerleggen en je pand ook op een andere plaats neerleggen. Het aan hem toevertrouwen en tegelijkertijd ergens anders ook nog een schuilplaatsje of een kluisje zoeken. Wat dat dan ook mag zijn. Bij een andere bank ook een kluis openen. Dat heeft Paulus herhaaldelijk gedaan. Laten we het lezen in het derde hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Dan heeft hij het erover wat er allemaal grond voor zijn vertrouwen geweest was. En wat er allemaal grond voor zijn vertrouwen zou kunnen zijn, als het gaat om gerechtigheid uit te werken. Als het gaat om leven uit het werkverbond. Hoewel ik ook heb dat ik in het vlees betrouwen mocht, veel meer nog dan anderen, veel meer nog dan allerlei Joden, veel meer nog dan allerlei Judaïsten die proberen de christenen onder het juk van de wet van Mozes te brengen. Ik heb nog veel meer reden om in het vlees te betrouwen, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan noemt de apostel het op. Besneden ten achtste dagen. Nou, dat wilde wat zeggen. Als je precies volgens de letter van de wet het teken van het verbond ontvangen had onder Israël, dan was je een echte. Paulus was een echte. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. En dat konden een hele hoop nog niet eens zeggen. Aanwijzen uit welke stam ze kwamen. De volkstellingen en de geslachtsregisters die waren in de ballingschap helemaal in de war geraakt. Maar Paulus kon het nog terugleiden tot de bron. Hij wist nog waar hij vandaan kwam. Uit de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën, onbetwist. Niemand kan hem dat betwisten. Naar de wet een fariseer, ook nog heel strikt en heel precies in zijn levensopenbaring. Naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Zijnde onberispelijk. Oh, wat had de apostel Paulus veel voordat hij de Heer Jezus echt leerde kennen. En voordat hij zichzelf echt leerde kennen. Wat had hij veel waar hij op vertrouwde. En dat gooit een mens niet zomaar aan de kant. Die lompen en die lorren waar je je naaktheid mee hebt proberen te bedekken al die jaren. Die trek je niet zomaar uit om nu naakt voor God te komen staan. En die krukken waar je geprobeerd hebt mee de berg Sion te beklimmen. Die laat je niet zomaar los om dan als een kreupele die geen kant meer uit kan verder te strompelen totdat je neervalt. Een mens houdt zoveel en dat zo lang mogelijk vast. Maar er kwam voor de apostel een moment dat hij, en ik lees verder in Filippenzen 3, maar hetgeen mij gewin was, en dat was het voor hem een tijd lang, winst, daar leefde hij uit, daar teerde hij op. Dat was de bron van zijn leven. Wat mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Maar daar moest wel de genade Gods hem voor inwinnen. Daar moest wel de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest aan te pas komen om Paulus los te maken. los te pellen uit dat leven van vroeger, dat godsdienstige leven. Dat leven van eigen gerechtigheid, dat leven van deugdzaamheid, dat leven van vroomheid. En de apostel was er niet zomaar aan toe om alle schade en drek te achten, maar toen hij daar kwam. En toen hij zag dat daar het leven niet in zat en dat hij daar niet mee voor God kon bestaan. Met de vijge bladeren van zijn eigen verwerken en met de lorren van zijn eigen fabrikaten, met de steunsels van zijn eigen productie. Toen hij ging ontdekken dat hij daarmee niet voor God kan bestaan en dat hij dan nog schuldig staat en nog een verloren mensenkind is. Al zou hij zijn leven lang nog veel strikter en stipter geleefd hebben als een fariseer en al zou hij nog meer dan onberispelijk zijn geweest naar de maatstaven van de rechtvaardiging, van de rechtvaardigheid uit de wet. Dan zou hij nog niet kunnen bestaan voor de alziende ogen van een heilig en een rechtvaardig God die vertorend is vanwege al de overtredingen van zijn wet. En toen heeft de apostel het geleerd, omdat God hem er bracht, en het was een vernederende les, alle schade en drek achter. Om wat? Om de uitnemendheid van de kennis van Christus, om hem te mogen kennen. En toen de Heere hem zo verder ging leiden, toen mocht de apostel doen wat hij in het woord van onze tekst zegt. Toen mocht hij het uit handen geven. Toen werd hij pas echt een verloren mens. Maar dan zo'n verloren mens, dat hij nu alleen nog maar kon vluchten tot Jezus. Zoals die regels uit het vers van McChane dat zo duidelijk zeggen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Dat was het. Dat geheim, dat heilgeheim, heeft de apostel toen mogen leren kennen. Maar, ik zei zo pas, dat valt niet mee, want dan moet een mens alles kwijtraken. Dan moet een mens niet langer steunen op wat hij van zichzelf had. Dan moeten ook de uiterlijke voorrechten eraan, in die zin dat ze geen grond meer kunnen zijn om op te vertrouwen. Die uiterlijke verbondsvoorrechten. Ach, het is een zegen om onder het verbond geboren te zijn en om het teken van het verbond mee te mogen krijgen. De Heere spreekt daardoor, de Heere biedt zijn genade zo rijkelijk en zo heerlijk en zo van dichtbij aan. Maar je hebt er toch niet genoeg aan en je kunt er toch niet mee leven en nog minder mee sterven. Dat is je behoud toch niet? En dat je in de kerk gebracht bent en dat je in de kerk belijdenis gedaan hebt, al deed je het met een oprecht hart. En al was het met de keuze van Rut in je ziel, kun je daar toch niet mee sterven? We kunnen toch niet voor de rechter van hemel en aarde komen met de belijdenis, Heere, we hebben een keer uw naam beleden. Dat zeggen ze wel straks. Velen zullen dat zeggen, we hebben in uw naam geprofeteerd. Gij hebt in onze straten geleerd, we hebben zoveel voorrechten gehad, u bent zo dichtbij geweest. Uw genade was vlakbij, uw woord klinkt nog in onze oren. Maar dan kan het nog wezen dat je nooit je zaak in Gods handen hebt gelegd. En dat je nog nooit als een verloren mens hebt leren schuilen bij die zaligmaker aan het kruis van Golgotha. O, we kunnen ook met zoveel nog rijk en verrijkt zijn en dan een gemeente van Laodicensen vormen en nooit geleerd hebben wat de Heere tot die gemeente te zeggen heeft. Ge weet niet dat ge zijt jammerlijk en blind en naakt. Ik raad u dat ge van mij koopt. Daar moet het heen, om van onszelf alles kwijt te raken en van onszelf alles te verliezen, opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding en in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Maar dat was niet het enige wat de apostel moest ervaren voordat hij zijn pand bij de Heere kon neerleggen. Niet alleen dat afzien en loslaten van alles wat het zijne was. Want als dat nou het enige is en er staat niks tegenover, dan durf je nog niet naar de Heere te gaan, nietwaar? Want de Heere kan zoveel afbreken in je leven. Maar waar moet je dan heen? Als daar niet tegelijkertijd mee gepaard gaat, dat geweldige genadewonder dat de Heere Jezus zich dan zelf gaat aanbieden. Als je afgebroken wordt in je eigen gerechtigheid en daar niets tegenover hebt staan, zou een mens tot wanhoop komen. Maar zo doet de Heer het immers niet. Als hij bezig is in het leven van een mens, ook in de verdere leiding en de verdere ontdekking, dat niet alleen ongerechtigheid zonde wordt, maar dat ook eigen gerechtigheid zonde wordt. Dan is de Heer in die weg bezig om plaats te maken voor die enige, die algenoegzame, die gewillige, die volkomen zaligmaker. En als daar het oog voor mag opengaan, eigen gerechtigheid verzaken, maar dan gaan ontdekken dat God in hem een gerechtigheid heeft gegeven. Dan gaan ontdekken dat het alles goed gemaakt is tussen God en de zondaar, door degene die voor die zondaar in en tussen wilde treden. Dat de Heere Jezus Christus met die ene dood en met die ene bloedstorting een volkomen genoegdoening heeft aangebracht. En dat op grond van dat werk, van dat volmaakte zaligmakerswerk, op aan het vloekhout van Golgotha, de weg gebaand, de deur geopend is. En zelfs het vaderhart van God ontsloten is. Zodat de liefde Gods des vaders nu om Christus wil kan uitgaan naar een verloren zoon of dochter van Adam. En als de Heer Jezus Christus zich voor het oog des geloofs presenteert als die gewillige zaligmaker, die het, zoals hij het tot zijn discipelen zei, ook nog tot een aangevochten ziel wil zeggen: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als de Heer dan door zijn Heilige Geest daar geloof bij geeft, om te geloven en vrijmoedigheid bij geeft, om die nodiging die vanuit zijn goddelijke aanwezigheid uitstraalt en vanuit zijn evangeliewoord in het oor en in het hart mag klinken, als de Heer door zijn Geest er geloof bij geeft, dan kan Paulus zeggen: en toen en zo is het gebeurd dat ik mijn pand bij hem vrijmoedig heb mogen neerleggen. Want hij nam het uit mijn handen en hij lokte me uit om op hem te geloven. In hem is zoveel genoegzaamheid, in hem is zoveel dierbaarheid, in hem is zoveel heerlijkheid, in hem is een volkomen zaligmaker en hij staat nu voor mij in. Daarom ben ik niet beschaamd, Timotheus. Dus wat doet de apostel Paulus? Eigenlijk doet hij niet anders dan die God die zalig maakt en die Christus die zaligmaker is aan Timotheus verkondigen en zeggen: omdat hij is zoals hij is en werkt zoals hij werkt, omdat hij de God is die ons zalig maakt, Timotheus, daarom is er bij hem plaats. In wat voor nood en ellendigheid we ook verkeren, in wat voor zonde en in wat voor schuld we ook terechtkomen, met wat voor verdorven bestaan we ook op de wereld gekomen zijn, maar hij is een algenoegzame zaligmaker. Restloos mag hij zich aan hem toevertrouwen. Dat is de geloofsworsteling die wij, als het goed is, toch allemaal moeten kennen. Doen we het met minder? Misschien doet u het met helemaal niks. Misschien maakt u zich helemaal geen zorgen om uw zaligheid. En misschien bekommert u zich nooit eens een keer om uw onsterfelijke ziel. Wat is dat verdrietig. Als we op zo'n grote zaligheid, als de apostel Paulus in het woord van onze tekst ons voorstelt, geen acht geven, waar moeten we dan verschijnen? Sta je daar wel eens bij stil? En wat het dan worden moet als we straks voor die rechter van hemel en aarde moeten komen, en als hij ons vraagt: en wat heb je nou met mijn woord gedaan? En wat heb je nou met die genadeaanbieding gedaan? En wat heeft dat nou uitgewerkt in je leven? En wat is nou de vrucht ervan? Moeten we dan zeggen: Heere, er is wel geluisterd en we hebben er wel onder gezeten, maar het heeft ons verder leeg gelaten en het heeft ons werkeloos gelaten. En we zijn verder gegaan op onze eigen weg en we hebben onze eigen goden gediend en onze eigen begeerte gevolgd. Wat zal de Heere dan zeggen? Wat zal de Heere dan zeggen? Gij hebt niet gewild, ga weg van mij. Moet het zover komen? O, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Of mag u niet zeggen dat de dingen van uw ziel en zaligheid u onverschillig gebleven zijn. Gelukkig. Gelukkig als we belang kregen bij het woord. Gelukkig als onze ziel waarde voor ons ging krijgen. Gelukkig als er vragen aan de orde kwamen, zoals: mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Gelukkig als een mens daarmee werkzaamheden kreeg. En als je niet zomaar altijd alles naast je neer kan leggen. Gelukkig als het woord wel eens indruk maakt. En als je het wel eens meeneemt. En als je er wel eens niet aan ontkomen kunt. Gelukkig als het woord ons gebedswerkzaamheden geeft. Gelukkig als die dingen in ons leven zo werden. Maar wees er niet tevreden mee. Ga er niet op rusten. We moeten verder. We moeten verder. Omdat de apostel zegt: wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En dus moeten wij naar die Zoon, naar God zelf in Christus, in wie hij zich geopenbaard heeft. En we kunnen en mogen niet blijven rusten op allerlei gronden en grondjes. Er is maar één fundament gelegd. Beseffen we dat? O, maar is het dan in uw leven misschien de vraag: hoe kom ik daar? En hoe bouw ik daar het huis van mijn hoop op? Dan is de Heere Jezus Christus voor mij nog veelszins onbekend en niet geopenbaard. En dan is de begeerte er soms wel in mijn ziel dat ik wat van hem zou mogen zien. Is het waar? Of zijn wij heimelijk toch nog wel tevreden met een aantal van die dingen die dan in ons leven hebben plaatsgevonden en waaruit blijkt en waaruit we onszelf, waaruit we de conclusie trekken dat er toch wat veranderd is in ons leven en dat de Heere toch begonnen is om op grond daarvan onszelf er altijd nog weer net bij te rekenen. Dat is niet wat wij moeten doen. Onszelf erbij rekenen is trouwens ook niet zo best. Het is beter als de Heere er ons bij rekent. Als hij ons rekent in het opschrijven der volken. Maar afgedacht nog daarvan, heb toch niet genoeg aan die dingen. Zoek toch gefundeerd te worden op de enige grond en op de enige rots. Opdat wij bouwers mogen zijn die door de Heere vergeleken worden bij die bouwer die op de rotssteen zijn huis ging zetten. Om bij die zaligmaker Jezus Christus terecht te komen. Die uiterste hoeksteen. Ach, maar dat durf ik niet, zegt iemand. Hij is zo heilig. Hij is zo hoog. Hij is zo verheven. En ik ben zo onwaardig. En ik heb er geen enkel recht op. Ik heb er geen enkel verdienste naar. Het is aan mijn kant allemaal tekort. Ik kan toch zo niet tot hem gaan. Met mijn onreine handen hem aanraken. Durf en mag ik dat dan? Wat moet hij dan nog meer zeggen? We zullen in onszelf ook nooit geschikt zijn om tot hem te vluchten. We zullen nooit geschikt zijn in een gestalte hebben die ons waardigheid geeft bij hem. Maar hij ontvangt toch de zondaars. En hij eet met de zulken. Wat moet hij dan nog meer zeggen? Dan dat hij genadig en barmhartig is. En dat hij het niet doet om onzentwil. En dat hij het niet doet om onze waardigheid. En dat hij het niet doet als wij halverwege komen. En dat hij het niet doet omdat wij toch iets goeds nog hebben of aangekweekt hebben. Maar hij doet het geheel en al om zijn grote naams wil. Wat zou er nog meer moeten zijn waarin hij zichzelf bekend maakt als een gepaste, als een noodzakelijke, maar vooral ook als een gewillige zaligmaker? Heeft hij het niet bewezen in de dagen van zijn vlees? Dat als ze tot hem kwamen, dat hij ook gereed was om hen te helpen. Al beproefde hij het wel eens. En al liet hij die Canaanezen wachten. Al gaf hij er eerst helemaal geen antwoord en toen nog een afwijzend antwoord. Maar als hij dan merkt dat daar in haar klaaglied, dat daar in haar smeekbeden, dat daar in haar verzoek het waarachtige en het levende geloof gehoord wordt, dan neemt hij dat pand van haar over. En dan zegt hij: ga heen om deze woords wil, uw dochter is genezen. O vrouw, groot is uw geloof. Dan hoeven we niets te hebben aan waardigheid of verdiensten. Dan was zelfs die vrouw die onder het oordeel lag en die afgewezen was en die het erkennen moest ook. Ja, Heere, zei ze, ik ben niet meer dan een heidin, dan een Canaanese, dan een Canaanitische. Ja, Heere, dan was zelfs zo een toch nog bij de Heere welkom. En dan neemt hij zo een met al haar nood en ellendigheid toch over. Het is niet te vergeefs om tot hem te vluchten. En als de apostel dan zover is, zoals hij hier aan zijn geestelijke zoon Timotheus mag schrijven, dan mag hij ook tot zijn eigen bemoediging en tot bemoediging van degene aan wie deze brief gericht is zeggen, ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Nou, als een mens het zo met de Heere heeft mogen wagen en het zo uit handen heeft mogen geven, uitgelokt door de Heere zelf, vrijmoedig gemaakt om tot hem te gaan en te zeggen, Heere, hier ben ik. Ik roep hier in angst tot uw gevloed, hij haast u tot mijn hulp en red. Ja, verder nog, Heere, hier ben ik. U zult mij niet verstoten. Want uw eigen zoon heeft tot de troon de weg voor mij weer ontsloten. Om zo in dat geloofsvertrouwen en die geloofsovergave het aan de Heere allemaal over te geven. Zo iemand komt daar niet bedrogen mee uit. Nee, die mag weten. Die mag, Paulus zegt, verzekerd zijn. Innerlijk verzekerd zijn. Dat wat de Heere nu in bewaring heeft, ook altijd door hem bewaard zal worden. Tot die dag zelfs. Dat is nog verder dan de sterfdag van Paulus. Straks wordt hij ontbonden. Straks wordt hij onthoofd. Straks gaan er nog veel meer dingen gebeuren in het leven van Gods kinderen. Maar wat er ook gebeurt. En wat er ook zal zijn. Hij die het pand in bewaring genomen heeft, is machtig om het te bewaren. En ook getrouw om het te bewaren. Tot op de dag van zijn wederkomst. En als Paulus zegt, ik weet wie ik geloofd heb, dan mag hij dat doen in de wetenschap dat op die dag Christus zal zeggen, ik weet wie de mijne zijn. En daar hoort hij ook bij. En daarom, ik heb verlossing voor hem gevonden. Ga in de vreugde uws Heeren, Paulus. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Koninkrijk, dat u bereid was van voor de grondlegging der wereld. En daar zal Paulus pas met recht verwonderd en eeuwig verwonderd zijn over de onverdiende genade die aan hem, vervolger der gemeente, godslasteraar, om het eeuwig welbehagen bewezen is. En met dat woord van bemoediging mag Timotheus nu verder. Oh, dan gaat Timotheus ook nog van alles meemaken. Maar als hij deze weg mag gaan, als hij ook in dit opzicht een leerling van zijn leermeester en een zoon van zijn geestelijke vader mag zijn, en als Timotheus ook zijn pand bij de Heere kwijt mag en het gans en al aan de Heere mag overgeven, dan is het voor hem ook waar. Hij is machtig. Komen er dan vervolgingen, Timotheus? Ach, wat dan nog. Hij is machtig. Breekt de hele hel los. Wat dan nog. Hij is machtig. Komt er dan eenzaamheid? Moet je dan de gevangenis in? Moet je het dan ondervinden? Ze hebben me alle verlaten. Hij is machtig. Komt er dan van binnen de strijd? Rijst dan op een onbewaakt ogenblik de ongeloofsgedachte weer op. Ziet Satan, de vorst der duisternis, de verleider, weer kans om een ziel te verwarren en een ziel te beangstigen. En reizen er dan in de ziel weer allerlei dingen op waar we van beven en van vrezen. Hij is machtig. Komt er dan leed en verdriet? Maken we dan mee dat ons aardsgeluk in scherven valt? Dat de dingen waar we op gehoopt hadden een teleurstelling worden? Dat er moeite en zorgen komen? dat er twijfels en teleurstellingen zijn. Hij is machtig. Komen we dan toch weer in aanraking met die verdorven oude natuur, met dat menselijke, met dat zondige bestaan, zodat apostel klagen moet, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? En zuchten we bij tijden in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, en zijn we weer in de diepten terechtgekomen, geconfronteerd met de boosheid die ons altijd aankleeft. Hij is machtig om mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. O, dan is God machtig om het afgetopde lichaam van Paulus te bewaren, dat wegkwijnt in een vunzige donkere kerker. Dan is God machtig om met hem mee te gaan als hij het schavot op moet en als straks het zwaard hoofd van lichaam scheidt. Dan nog zal God blijken machtig te zijn om zijn pand te bewaren. Zijn ziel is veilig. Zijn hele bestaan is veilig. Niets kan hem meer scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Gemeente, is het niet om jaloers op te worden? Als een mens zo'n getuigenis mag en kan afleggen, en dat niet zomaar ergens weggeplukt, en niet zomaar ergens vanuit eigen verbeelding of vanuit hun eigen gemaakt geloof, maar als een mens dat mag zeggen, door Gods geest geleerd en onderwezen. En is het geen begeerlijke zaak om dat in ons leven na te streven, na te jagen, en om zo ook te mogen vaststaan in die overtuiging, ik ben verzekerd. Is het niet de moeite waard om daar adem en geesteskracht aan te wijden? Is het niet de moeite waard om daar tijd en goed aan te besteden? Is het niet de moeite waard om je levenstijd, die kostbare levenstijd die zo kort is, te besteden aan het najagen van deze geestelijke kennis en geestelijke rijkdom? Wat is er veel waar we druk mee zijn en wat vandaag of morgen toch wegvalt? En wat we met sterven allemaal moeten loslaten? Wat is er veel waar we tijd en aandacht aan schenken, wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Ik zeg niet dat we het dan maar niet moeten doen, want er zijn dingen waartoe de Heer ons roept in ons aardse leven ook. Maar niet al de tijd moet daar toch in gaan zitten. En niet al de aandacht moet daar toch op gericht zijn. O, laten wij toch zien dat de Heer meer heeft om te geven. En dat de Heer een gewillig God is om deze rijkdommen niet alleen in zijn woord te laten beschrijven. En niet alleen in de prediking te laten voorstellen. Maar dat de Heer gewillig is om uit te delen. Hij is een God die gaarne vergeeft, ja, maar die ook gaarne geeft. Die zo graag wat kwijt wil. Is er behoefte aan? Is er begeerte naar? Wat een gelukkig lot hebben zij die met de apostel dit mogen zeggen. Wat een troost en wat een rust kan daarvan uitgaan. Met wat voor rust kan een mens dan verder? Met wat een rust kan hij ook straks zijn levenseinde onder ogen zien? Met wat een rust kan Paulus dan naar het schavot? Ik ben verzekerd, zegt hij. En dan zegt hij in het laatste gedeelte van deze brief: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar u ziet het, hij rekent anderen erbij. Het is ook een man die gunnend geworden is. Maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. O God, geven dat wij met deze dingen werkzaam mogen zijn. En dat we niet rusten voordat we het weten dat ons pand bij hem ligt. Dat onze verloren zaak zijn zaak geworden is. En dat hij voor in leven en in sterven voor ons zorgt, voor ons instaat. Ik weet wien ik geloofd heb. En die God begeeft en verlaat me niet. Amen. We zingen Psalm 56, het tweede vers.
Thank you.
Amen.
Laten wij samen de Heere danken. Ook na dit woord, Heere, past het ons om uw grote naam ootmoedig te danken. Wat een zegen dat dit alles kan. En dat een mensenkind die aan diezelfde Timotheus zoveel zware en zoveel beschuldigende dingen over zichzelf moest schrijven. En dat diezelfde mens uit diezelfde pen ook mocht schrijven van dat vaste vertrouwen. Ik weet wien ik geloofd heb. Heere, wat een wonder van genade ligt daarachter. Ja, dat is pure genade. Er was niets van Paulus bij. Dat rust op geen enkele verdienste van die mens. Dat was alleen het eeuwig welbehagen, zoals dat gestalte kreeg in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat was alleen omdat gij de God zijt die zalig maakt. En die dat doet om redenen die u uit uzelf neemt. Daarom kon het en daarom kan het nog. En daarom mag dit tot jaloersheid verwekken. En daarom mag dit een aansporing zijn om datzelfde te zoeken. En diezelfde God te nodig te hebben om ons pand ook bij hem weg te leggen. En om zo in die overgave des geloofs alles uit handen te geven en het kwijt te raken. En die verloren zaak van ons ellendig bestaan nu niet meer zelf te hoeven regelen, maar het in de doorboorde handen van de middelaar te leggen en te weten, en u zorgt hij voor mij. En nu lig ik voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening. Heren, wij bidden van u dat u het woord dat we gehoord hebben wilt achtervolgen met uw zegen. En dat u het gebruiken wilt tot onderwijs, tot bemoediging, tot uitnodiging. Om hier en daar, ja kon het zijn velen, uit te lokken. Om met alle twijfels in hun leven en met alle bestrijding in hun ziel, maar toch te gaan. Toch te gaan zoals die vrouw ging. Van achteren raakte ze hem aan. Toch te gaan, ook al wordt het beproefd als bij de Canaanese. En toch aan te houden en vol te houden. Heer, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Heren, wij danken u voor deze dag en voor uw woord dat tot ons mocht komen. En wij bidden van u, zorg ervoor dat dat verder zijn werking mag doen. We bidden u voor de gemeente hier ter plaatse in een tijd van vacature. Heren, dit grote volk heeft toch ook weer een eigen herder en leraar nodig. Wij bidden van u dat gij er een wilt geven, kon het zijn spoedig. En dat de plaats, de lege plaats hier vervuld mag worden. Bekwaam de broeders, ouderlingen en diaken in deze tijd. Waarin veel meer van hen gevraagd wordt nog dan wanneer een eigen predikant ook mag in en uitgaan. Geef hen lust en kracht en moed tot de taak waartoe gij roept. En wilt gij hen wijsheid schenken. Ook in het zoeken van mogelijkheden om de vacature vervuld te krijgen. Zegen de gemeente ook, heren, in de aanstaande dankdag voor gewas en arbeid. Geef dan getrouwe opkomst, meer nog, geef waarachtige dankbaarheid, geef begeerte om in uw huis te verschijnen met dankoffers en om uw naam daar te prijzen en te erkennen. En zegen ook hem die in de diensten zal voorgaan. Heere, we bidden u, verzoen onze zonden en vergeef alle ongerechtigheden. Hoor ons nog, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de 27e psalm en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? 27, het eerste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.